Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is door meneer Timmerman. Mijn naam is Nico van Dijk. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop van deze dienst sta ik samen met Daniel Timmerman hiervoor in de kerk. En voor eventuele vragen of opmerkingen bent u dan van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar evenals de tienergroep. De organist is Christiaan ten Hoven. Ook de band onder leiding van Melvio Mulder zo voor een deel van de muzikale begeleiding zorgen. De collecte is voor de Nederlands gereformeerde predikantenopleiding. Nu zal Demiano Agrina iets vertellen over de nacht van de vluchteling.
Goedemorgen allemaal. Zo tussen al mijn laatste tentamens door wil ik toch graag de tijd vrijmaken om nog iets te komen te vertellen over de nacht van de vluchteling. En om een beetje terug te blikken eigenlijk. Nou goed, zoals daar al staat, ik was zeker de ochtend daarna vrij vermoeid. Maar ik sta nog, ik kan nog lopen, dus het viel allemaal reuze mee uiteindelijk. Een enkele blaar op mijn linkervoet en wat stramme spieren de nacht daarna. Maar het lopen op zich ging aardig. Maar goed, het was vooral een ervaring op zich natuurlijk. Het was heel erg gezellig. Ik heb uiteindelijk meegelopen met team UvA. Even kijken. Yes. En ik studeer natuurlijk in Rotterdam, dus ik ben niet door iedereen in dank afgenomen. Maar het was een hartstikke gezellige groep en nieuwe mensen leren kennen. En ook langs de weg waren hartstikke veel mensen. Heel veel gezelligheid, veel muziek, veel eten ook. Bij de rustpunten. En om een voorbeeld te noemen. Midden de nacht om 3:30 stond er op een smal wegje eigenlijk. In een weiland stonden mensen met verse tomaten en komkommetjes. Ons goedemorgen te wensen. Dat vond ik heel erg bijzonder. Zeker kijk, bij de Vierdaagse is het natuurlijk overdag. Er zijn hartstikke veel mensen. Maar ook deze mensen hebben de moeite genomen om er voor ons te staan. En om ons een extra hart onder de riem te steken. En dan kom ik eigenlijk hierbij en met enige trots kan ik toch zeggen dat het gelukt is. 3 weken geleden stond ik hier voor u met een dringende oproep om na te denken over wat er gaande is in deze wereld. Maar ook om toch als u het kan een steentje bij te dragen. En zoals u ziet, €650 opgehaald. En echt geweldig. Ik sprakeloos. En alleen al de support vanuit deze kerk was echt overweldigend. Binnen een week staat al op mijn streefbedrag van €1000. Dus dank daarvoor. En de totale opbrengst van het hele evenement is ruim €1 miljoen geworden. En ik denk dat u ook wel begrijpt dat we heel veel mensen hiermee kunnen helpen. En toch die vluchtelingen een sprankje licht kunnen geven. En dan rest mij alleen nog te zeggen om u allen nogmaals te bedanken. Mensen van Beam Team, mensen van Contactsleutel. En de sponsoren natuurlijk, maar ook de mensen die financiële bijdrage hebben geleverd, maar mij op een positieve manier anders hebben benaderd door me aan te spreken na de dienst of voorafgaande dienst zojuist. En of door middel van gebed. Dus dank daarvoor. Ik hoop dat ik binnen de 2 minuten ben, Dominic Timmerman. Maar ik denk het niet. Okay. Nou, dank u wel. Fijne dienst.
Na afloop van deze dienst is er verkiezing van ouderlingen en diakenen. De bloemen gaan vandaag naar Lea en Chris Venderbos vanwege hun 40 jaar huwelijk. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Wie wil de bloemen naar hun brengen? Naar de dienst? Iemand? Achterin, ja. Het verzoek om na de dienst nog eventjes te gaan zitten. We zingen nu uit Hemelhoog 495 en we zullen dat later als voortum en goed nog een keer een tweede keer zingen. En daarna zingen we uit de eigen bundel lied 146. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
Het lied dat we net gezongen hebben is ook het begin van de dienst. Omdat we het nog niet heel vaak gezongen hebben, hebben we het nu een keer voorgezongen. Maar het gaat nu als volgt. We zijn een moment stil. Dan zet de band in en dan zingen we nogmaals dit lied. Het Onze Hulp zingen we allemaal. En dan zingt de band, speelt de band ons toe. Het gedeelte genade en vrede als een belofte van God aan ons. En het gedeelte halleluja zingen we dan weer allemaal. We zijn een moment stil voor God. We zouden ook mogen blijven staan, want we gaan nog een lied zingen, een loflied voor onze God. Ook kom nu en jubel.
Thank you.
het is goed om weer bij elkaar te zijn op zondagochtend. Na vorige week een heel volle dienst met twee gemeentes in dit gebouw. Nu weer in deze kring. Het is fijn om hier te zijn en laten we samen aan het begin van de dienst God vragen om zijn zegen over ons samen zijn. Dank u wel, Heere God. U bent onze God. U bent de God van ons heil. De God die het goede voor ons wil en die ook het goede voor ons brengt. Dank u wel. Dank u wel voor deze prachtige dag. Dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Voor de liefde die u ons geeft. Voor uw woord. Voor de muziek. Hier wilt u bij ons zijn. Hier op deze plek. En de kinderen en de tieners straks. In de zalen hierachter. En de mensen thuis. Of op vakantie die deze dienst met ons meemaken. Hier mag alles zijn tot eer van u. We vragen u, Heer, en we danken u. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen voor het kinderverhaal door Nel. Na het kinderverhaal zingen we een lied. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En daarna mogen de kinderen van de Bijbelgroep 1, 2, 3 en de tieners van tienergroep 1 naar hun eigen plek.
Is er bij het toneelstuk geweest van De Koning Komt? Ah, gelukkig. Een heel aantal kinderen. Wie van jullie heeft meegespeeld? Niet. Dan ga ik het vragen aan de kinderen die geweest zijn. Hoe was het? Die zijn wezen kijken.
Ik vond het wel leuk.
Ja? En wat vond jij ervan?
Het was grappig.
Grappig?
Leuk en grappig.
Allebei? Ja? Ja. Hey, en speelden er ook kinderen van onze kerk mee?
Imre,
hè, die was er. En?
Josien, Eva en Tirza.
Ja, hebben ook allemaal meegespeeld. Die zijn misschien nu al zo moe. Ik weet niet of ze er niet zijn. En de kinderen die meespeelden en ook de grote mensen, deden die dat helemaal uit zichzelf? Wisten die zelf wat ze moesten doen, denk je? Toen ze gingen oefenen voor dit stuk en toen ze gisteren en eergisteren op podium stonden, hebben ze dat helemaal zelf bedacht en zelf gedaan? Nee? Nee? Denk je? Nee? Wie heeft dat bedacht dan? Weet je niet? Is er iemand die hun gezegd heeft wat ze moesten doen?
Annie had het bedacht.
Ja. Annie die ging zeggen wat ze moesten doen, hè? En ook toen ze gingen oefenen, alle kinderen en alle grote mensen, ging Annie en misschien samen met Agnes, die hier ook wel eens vertelt, gingen zeggen wat ze moesten doen, hè. Als ze gingen spelen, dat ze zeiden, misschien kun je het een beetje zo of zo doen. Of misschien moet dat een beetje grappiger. Of misschien moet dat een beetje rustiger. Of daar moet je niet zo hard bij praten. Hoe heet zo iemand die dat doet? Dat is een moeilijk woord. Hoe heet iemand die zo'n toneelstuk regelt en zegt wat de toneelspelers moeten doen? Wie weet hoe dat heet? Hoe zo iemand heet?
Regisseur.
Heel goed. Een regisseur. Ja, Annie was de regisseur van dit toneelstuk. Heel goed. Nou, dat woord, dat heeft een beetje te maken ook met het verhaal van vandaag. Dan zullen we aan het eind nog zien hoe dat dan met elkaar te maken heeft. Want het verhaal gaat vandaag over het volk Israël. Een beetje. De koning van Moab, zijn naam is Balak, die loopt door zijn paleis heen en weer. De ijsberen, noem je dat. Want hij heeft een probleem. En dat probleem is het volk Israël. Kunnen we lezen. Het volk Israël is vlakbij het land van koning Balak gekomen, van Moab. En koning Balak, die heeft al heel veel gehoord over Israël. En hij heeft ze nu ook gezien. Vooral met hoeveel ze zijn. Hoe groot volk dat is. Hij heeft ook gehoord dat ze al heel veel hebben gevochten met andere volken. En ook dat ze heel vaak winnen. Koning Balak denkt, als dat mij gebeurt, als ze mij aanvallen en ik moet met ze vechten, dat wordt niks. Dat gaat niet lukken. Dat ga ik sowieso verliezen. Dus ik moet een plan bedenken. Hoe kan ik van Israël winnen? En ineens weet je het. Hij roept belangrijke mannen bij zich en hij zegt, mannen, jullie moeten naar Bileam gaan. Bileam is een man in het land, een soort profeet, en die moet bij mij komen. En die moet het volk van Israël vervloeken. Huh? Vervloeken, wat is dat? Vervloeken is dat je iemand al het slechts toewenst. Geen goede dingen, maar dat je ze toewenst dat het slecht met ze zal gaan. En dat ze allerlei erge dingen zullen overkomen. En de koning denkt, als Bileam dat doet, want dat is hem al eens eerder gelukt. Als Bileam dat nou doet met het hele volk Israël, dan kan ik misschien van ze winnen. En de mannen gaan op weg naar Bileam met de boodschap van de koning. En ze komen bij Bileam en ze zeggen, Bileam, je moet bij de koning komen. Hij wil dat jij het volk Israël gaat vervloeken. Denkt Bileam, een heel volk. Ik weet niet of de God van dat volk dat goed vindt. Dat wil ik eerst weten. En hij zegt, weet jullie wat? Jullie blijven hier overnachten bij mij, één nachtje logeren. En dan geef ik jullie morgen mijn antwoord. En zo gebeurt het. De mannen die blijven een nachtje logeren bij Bileam. En 's nachts als iedereen slaapt, dan spreekt inderdaad de Heere God tot Bileam. En hij zegt, Bileam, ik vind het niet goed wat jij gaat doen. Je mag het volk van Israël niet vervloeken. Je mag wel meegaan met de mannen, maar je doet wat ik zeg. En zo gebeurt het. De volgende morgen gaat Bileam naar de koning. De mannen voorop van de koning, Bileam erachteraan. Met zijn ezel. Hij heeft zijn ezel gepakt, spullen meegenomen. Oh ja, die mannen van de koning hadden hem ook nog een hele grote beloning beloofd. Daar had Bileam ook wel zin in. En daar gaat Bileam met zijn ezel. Maar als ze nog maar net op weg zijn, gebeurt er iets heel wonderlijks. De ezel van Bileam stopt plotseling. En hij stopt niet alleen. Hij rent helemaal weg. Zo van het pad af het veld in. En Bileam denkt, wat zullen we nou krijgen? Dat doet hij anders nooit. En hij gaat hem achterna en hij wordt toch boos op zijn ezel? Hij geeft hem een paar flinke tikken en hij zegt, hup, terug jij. En de ezel gaat weer terug. Maar even later gebeurt hetzelfde. De ezel stopt en hij wil niet verder. En Bileam wordt nog bozer en hij slaat zijn ezel nog harder. En een derde keer gebeurt het. Dan stopt de ezel, hij gaat zelfs liggen. En hij wil niet meer verder. Wat is er toch aan de hand? Bileam wordt zo boos dat hij tegen de ezel gaat schreeuwen en hij geeft hem toch een pak rammel. Hij zegt, wat is er met jou aan de hand? En dan maakt de Heere God dat Bileam zijn ezel kan verstaan. De ezel gaat praten. En de ezel zegt tegen Bileam, waarom heb je mij nu al 3 keer geslagen? Ik ben toch al heel lang bij jou en ik doe toch al heel lang wat je zegt. Waarom doe je dit? En Bileam die schreeuwt, omdat jij mij voor gek zet. Je maakt mij belachelijk met wat je nu doet. En dan maakt de Heere God dat Bileam ziet wat zijn ezel zag. Er staat een engel op de weg. Een engel met een zwaard. Daarom wou de ezel niet verder. Die was zo geschrokken. En nu schrikt Bileam ook. En Bileam schrikt zo erg dat hij op de grond valt van schrik. En de engel zegt, waarom sla jij je ezel? Hij zag mij staan. En als hij al niet 3 keer gestopt was, of opzij gegaan was, dan had ik al jou gedood. Hij heeft jou beschermd, Bileam. En jij zag het niet. Oh, wat vindt Bileam dit erg. Hij schrikt en hij zegt, och, Heere God, want hij weet wel dat die engel van de Heere God komt. Heere God, als u wilt dat ik niet verder ga, dan ga ik wel terug. Maar nee, zegt de Heere God, die door de engel spreekt, die zegt, je gaat wel verder, Bileam, maar jij doet wat ik zeg. Jij vervloekt het volk niet, jij gaat het zegenen. En zo gebeurt het ook. Bileam komt bij de koning van Moab en ze komen bij het volk Israël. En Bileam, die kan niet anders dan het volk te zegenen. Zo gebeurt het. En zo gaat het volk verder naar het beloofde land onder de zegen van de Heere God. Hoe het verder gaat met Bileam en met die koning, dat horen jullie zo meteen in de kinderbijbelgroep. Ja? We gaan nog een lied zingen. Ja? Kinderen die kunnen lezen, kunnen daar kijken op de beamer. En dan mogen jullie hierna naar de kinderbijbelgroep.
Op dit moment in de dienst nemen we vaak een moment om even klein te worden van God. Ons te beseffen dat we van Hem afhankelijk zijn. En dat we het ook vaak gewoon niet goed doen in ons leven. En vandaag wil ik dat doen aan de hand van twee gedeeltes uit de psalmen. Waarmee we ook onze toevlucht nemen tot de Heer. Ik lees een gedeelte uit psalm 38... Dan zingen we twee coupletten uit die psalm. Lees ik een stukje voor jullie en voor ons samen uit psalm 40. En dan zingen we van psalm 40 ook een vers. Een psalm van David, een dringend gebed. Wees niet vertoornd, Heer, straf mij niet. Dwing uw woede, sla mij niet. Diep zijn uw pijlen in mij gedrongen. Zwaar is uw hand op mij neergedaald. Door uw toorn is niets aan mijn lichaam nog gaaf. Door mijn zonde is niets van mijn gebeente nog heel. Mijn schuld steekt hoog boven mij uit. Als een zware last, te zwaar om te dragen. Mijn wonden zweren en stinken vanwege mijn lichtzinnig leven. Ik loop gebogen, diep gebukt. Ik ga in het zwart gehuld, dag in dag uit. In mijn lendenen woedt koorts. Niets aan mijn lichaam is nog gaaf. Ik ben uitgeput, gebroken. Met bonzend hart schreeuw ik het uit. Heer, al mijn verlangens zijn u bekend. Mijn zuchten is nu niet verborgen. Mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg. Mijn ogen verliezen hun glans. Verlaat mij niet, Heer. Mijn God blijft niet ver van mij. Haast u mij te helpen. Heer, u bent mijn redding. Zing op psalm 38, 1 en 12. Thank you. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer. Psalmwoorden vormen voor ons de opmaat voor ons gebed. Zoals David ook zegt, een dringend gebed tot de Heer. En ik wil nu ons voorgaan in de voorbeden. Daarbij noem ik een aantal namen. Ik noem de naam van Bert Brouwer. In de afgelopen week is de zus van Bert begraven. Ze is 23 juni overleden op 67-jarige leeftijd. Bert heeft gevraagd om voorbeden voor de familie die achterblijft. We zullen ook bidden voor Luard van der Ploeg. Ik hoorde het berichtje dat Luard op vakantie in Duitsland is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ontsteking aan de alvleesklier. We stellen het gebed van ons als gemeente zeer op prijs. Ik wil ook de verkiezing van de ambtsdragers aan de Heer opdragen. We hebben zo'n beetje een verdeling van gebedspunten die eens in de zoveel tijd voorbij komen. En vandaag staat ook het werk van bijbelverspreiding en bijbelvertaling op het gebedsrooster. En nou zijn Nelis en Bianca vandaag in ons midden. Dus we zullen ook bidden voor jullie. Ik ga ons graag voor in gebed. Heer, zo komen we bij u. Met David richten wij een dringend gebed tot u. Heer, u kent ons met onze schuld, met onze zonde, met onze vreugde, met ons geluk, met ons zuchten en ons piekeren, met onze verlangens en onze vragen. Dank u wel, Heer, dat u ons kent en dat we met al deze dingen bij u terecht kunnen. Wij vragen u, Heer, met David, haast u zich om ons te helpen. Wacht niet te lang, Heer. Kom dichtbij. Kom dichtbij deze wereld met uw koninkrijk. Als we weer horen van terreur en geweld. Heer, wilt u recht en vrede brengen. Wilt u zich ontfermen over de slachtoffers. En ook het hart aanraken van mensen die zo door haat zijn verblind. Dat ze de vreselijkste dingen willen doen. Heer, ontfermt u zich. We bidden, Heer, voor mensen in onze stad. In ziekenhuizen en zorginstellingen. Mensen met zorgen en ziekte, met eenzaamheid. Heer, wees dichtbij. Heer, wees bewogen. Heer, wees bij kinderen die niet veilig zijn in de thuissituatie. Wilt u dichtbij hen zijn en hen veiligheid geven? We bidden u, Heer, voor alle mensen die zich inspannen om de kennis van uw woord te verbreiden. Door het opleiden van predikanten, we geven straks ook onze gaven daarvoor. Door het vertellen van u, door het vertaalwerk, we willen ook het werk van Nelis en Bianca en hun gezin zegenen, Heer. En hen een goede tijd geven in Nederland. Heer, we bidden u voor onze voorganger, Ad van der Dussen en Connie, die nu op vakantie zijn. Wilt u hen een goede tijd geven, een tijd om op adem te komen, te kunnen genieten. En weer op te laden. We bidden u, Heer, voor de mensen in ons midden waar ziekte en zorg is. Heer, we willen met Bert en Arine bidden voor de nabestaanden van de zus van Bert en ook natuurlijk voor Bert zelf. Geef uw troost, uw nabijheid. Wees heel dichtbij, alstublieft. En wilt u ook zo zijn bij Luard en Helene. Heer, in een vreemde omgeving, in een ziekenhuis met een ontsteking. Het is allemaal zo vervelend, Heer, en pijnlijk. Heer, wilt u bij de behandeling zegenen en voor hen zorgen daar. En we bidden ook, Heer, voor de verkiezing van ambtsdragers. We mogen vandaag de mensen die op tal zijn gezet verkiezen. Heer, wilt u ons wijsheid geven bij onze keuze. En wilt u het zo leiden dat degene die verkozen zullen worden, het mogen horen als een roeping van uzelf en als een bemoediging van uw kant. Dat is ons gebed. Wilt u ons horen? Wij danken u, Heer, om de machtige naam van Jezus, onze verlosser. Amen. Misschien hebben jullie van de afgelopen week wel boodschappen gedaan. In de supermarkt, waar dan ook. En stond je daar bij een schap en zat je bepaalde producten in je hand. En dacht je, wat zal ik nou nemen? Wat is nou het meest gezond? En misschien dacht je wel, nou deze neem ik niet, want er zitten te veel suikers in, die laat ik maar liggen. Of er zitten te veel vetten in, die niet. Je let vaak op je gezondheid. Wat is goed voor je? Waar zitten vitamine in? Niet te veel suikers. Gezondheid is enorm belangrijk voor ons. En we zeggen het ook wel eens tegen elkaar, van zo'n praatje bij in de supermarkt bijvoorbeeld. Dan kom je bekenden tegen, van, hoe is het nou met je? Ja, gaat wel goed, ja, er zijn wel dingen. Maar gelukkig, ik ben gezond. Ja, je bent gezond. Je gezondheid is toch het belangrijkste, hè? Ja, inderdaad, als je maar gezond bent. Gezondheid is enorm belangrijk voor ons. Nu gaan we uit de Bijbel lezen. En in het gedeelte dat we lezen uit de brief van Paulus aan Titus komt dat woord gezondheid ook steeds weer voor. Het wordt in onze Bijbelvertaling vertaald als heilzaam, wat goed voor je is. En daar hamert Paulus op. Let nou op wat gezond is, wat heilzaam is voor je geloof. Nou, vandaar is de preek gaat over gezond geloven. En Hans zal nu eerst voor ons lezen. De schriftlezing Titus 1 en 2 vers 1.
De brief aan Titus. Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, met de opdracht om Gods uitverkorenen tot geloof te brengen en tot de kennis van de ware vroomheid, die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, voor alle tijden heeft beloofd. Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt werd. En deze verkondiging is mij nu, in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd. Aan Titus, mijn waarachtige kind in ons gemeenschappelijk geloof, genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze redder. Ik heb je op Kreta achtergelaten om volgens mijn richtlijnen de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Onberispelijke mannen die maar één vrouw hebben en gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid. Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn. Hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig. Hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst. En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen. Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder de Joodse gelovigen. Hun moet de mond worden gesnoerd. Ze richten hele families te gronden door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen. Eén van hun eigen profeten, zelf een Cretense, heeft gezegd: Cretensers, dat zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vatzige vreters. Dat is pas een waar woord. Wij zijn daarom streng terecht, zodat ze een heilzaam geloof krijgen. Zich niet langer interesseren voor Joodse verzinsels en zich geen regels laten opleggen door mensen die zich van de waarheid hebben afgekeerd. Voor wie rein zijn, is alles rein. Maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein. Want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld. Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Weerzinwekkend zijn ze, onwillig en niet in staat tot ook maar iets goeds. Maar jij? Jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer.
Misschien zit je hier wel en is jouw naam genoemd als mogelijk ambtsdrager en denk je: help, waar is hier de nooduitgang? Nou, die zit trouwens achterin, in het haak. Maar voordat je naar de nooduitgang spoedt, ik zou zeggen: wacht nog even. Paulus is hier fel. Paulus is hier duidelijk. En dat heeft een reden. En ik hoop dat we in deze preek iets ontdekken over waarom Paulus zo fel is. En wat hij eigenlijk wil zeggen over gezondheid. Gezondheid is enorm belangrijk. Jezus, toen hij op aarde was, had oog voor mensen die gezondheid misten. Voor de zieken. Zoals die ene man die al 38 jaar verlamd was. En er lag al, ik weet niet hoe lang, bij een soort bad waar geneeskrachtig water was, Bethesda. En af en toe dan was het zo dat je daar dan, als je op tijd in het bad was, genezen werd. Maar hij was verlamd en niemand was er om hem te helpen. En Jezus komt daar voorbij en ziet hem. Jezus is begaan met deze mens. Jezus heeft oog voor de zieken. Onze striemen heeft hij gedragen. Door zijn wonder kwam genezing, zei Jesaja. Jezus vraagt: wil je genezen worden? Ja, natuurlijk, ik wil gezond worden. Jezus zegt: sta op. En hij voelde de kracht in zijn benen en hij stond op. gezond. Maar weet je wat Jezus daarna zei tegen die man? Hij zei: zondig niet meer, opdat jou niet iets ergers overkomt. Ja, wat? Iets ergers? Wat is er nou erger dan 38 jaar niet kunnen lopen, 38 jaar afhankelijk zijn? Iets ergers. Waar Jezus het over heeft is dat wat nog erger is dan verlies aan gezondheid is dat je niet leeft in een herstelde relatie met je schepper en met je Heer. En dat is wat Jezus ten diepste wil, ons dat wel geven, een herstelde relatie met je schepper, met je God. Dat is pas echt gezond. Dat is het volle leven. Dat wil hij zo graag geven. Nou, voor zulke gezondheid heeft Paulus het in zijn briefje aan zijn assistent Titus. Zulke gezondheid. Echte gezondheid. Wat is er aan de hand op Kreta? Prachtig eiland. Paulus was er zelf ook ooit eens geweest. Er waren gemeentes ontstaan, verschillende gemeentes. En er was bloei geweest, groei geweest. Maar nou was er gedoe. En Paulus schrijft dan aan Titus: jij moet zorgen voor de gezondheid van de gemeentes. Even nog een rijtje zetten. Het woord heilzaam of gezond komt verschillende keren naar voren. Het gezond onderwijs moet je geven. Je moet zorgen voor gezond geloof. Gezonde leer. Gezonde boodschap moet je brengen. Gezondheid is belangrijk. Nou, wat speelde er dan? Kreta waren er mensen die zorgden voor een ongezonde sfeer in de kerk. Het zijn onder andere mensen die heel veel praten, praatjes maken, mooie woorden, ze kunnen het zo prachtig zeggen. En als je het hoort, denk je: wauw, wat hebben die een heel wekkend geloof. Maar ondertussen, ze kletsen maar wat. En ik denk dat Paulus zat te lachen achter zijn bureau toen hij het citaat van de Cretensische filosoof Epimenides opschreef. Ja, dus hebben daar een filosoof die heeft gezegd: die Cretensers zijn onverbeterlijke leugenaars. Oftewel, het enige ware dat ze zeggen is dat ze over zichzelf zeggen: we liegen. Ja, ik lieg altijd. Is dat nou waar of niet? Nou ja. Paulus heeft het over deze mensen. En zegt hij: we hebben een God die niet liegt. Gods woorden zijn betrouwbaar. Dus laat je niet meesleuren door al dat geklets en gedraai. En kijk maar naar de daden. He, want woorden, dat is één ding. Maar daden, wat zien we daarvan? Vers 16, ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat. Nou, als Paulus dat in hun gezicht had gezegd, hadden ze gezegd: ja, bekijk het nou, Paulus, kijk nou naar ons. We zijn hartstikke goed bezig. We zijn bezig met reinheid. Dat je op een goede manier omgaat met je voedsel of met seksualiteit. We zijn hartstikke rein. Ja, maar ondertussen, jullie hebben een blinde vlek. Want ondertussen zijn jullie gewoon bezig met hebzucht, schandelijke hebzucht. Het gaat jullie om geld, geld en nog eens geld. Dat is een ongezond geloof. Een geloof met veel geklets, met op bepaalde vlakken een heel groot verhaal. Rein, rein. En ondertussen laat je gewoon andere dingen gebeuren. Het gaat hier over ruzie, over hebzucht. Het gaat allemaal maar verder en niemand die er wat zegt. Dat is ongezond, Titus, schrijft Paulus. Daar moet je wat aan doen, aan die dubbelheid. Het is een beetje alsof iemand een paar keer per week naar de sportschool gaat en heel goed aan zijn gezondheid werkt, maar ondertussen zo ongezond eet. Je schiet er niks mee op. Paulus, zorg nou voor de gezondheid. En dan is er nog iets. Er zijn in de kerken op het eiland Kreta allerlei verkeerde theorieën binnengekomen. Het gaat over Joodse verzinsels. En dan moeten we niet denken aan Joodse mensen die heel erg met de wet bezig waren, maar meer met de verborgen boodschap achter de Bijbeltekst. Dan heb je zo'n hele lange lijst met namen in het Oude Testament. Maar er moet toch een verborgen betekenis achter zitten. En daar waren ze dan heel erg druk mee bezig. Speculaties. Wat zou er nou echt bedoeld worden? Daar kun je dan helemaal je in kwijtraken en ondertussen de gewone duidelijke boodschap van de Bijbel missen. Het is iets van alle tijden volgens mij. Van tijden dat mensen denken van het gewone eten, aardappels, een bruine boterham, pasta, het zit me niet meer, ik wil wat anders. Die gewone boodschap in de Bijbel over Jezus, over genade. Ja, dat hebben we nou wel gehoord, maar er moet toch iets meer zijn. En dan gaan we met elkaar zoeken naar de verborgen waarheid van de Bijbel. Wat er in het Vaticaan allemaal geheim gehouden wordt. Paulus zou zeggen, mensen, het is niet gezond. Het is niet gezond. En dus zegt hij tegen Titus, zijn assistent die gedetacheerd is op Kreta. Hij moet wat gaan doen. Wat moet ik dan doen? Hou je maar gewoon aan de gezonde boodschap. Gewoon vertellen. Het is misschien niet heel vernieuwend, niet heel interessant. Niet dat mensen denken, oh Titus, wat heb jij nou weer voor een mooie... Nee, gewoon. Zeg maar, zoals het dan in hoofdstuk 2 staat. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. God is genadig en goed en gunt mensen een nieuw begin. En vertel het maar gewoon dat we de Heer Jezus verwachten uit de hemel. En dat wij tot die tijd leven als zijn volk op aarde. En best een beetje ons mogen inspannen voor goede daden. Nou, vertel dat maar. Ga dat maar vertellen. En wat zou deze boodschap in deze tijd nou voor ons te zeggen kunnen hebben? Voor ons in Eindhoven. 3 dingen. Als vertaalslag. De eerste is misschien heel verrassend, maar ik wil hem toch eens noemen. Titus werkte in een situatie van een jonge kerk. Een kerk die misschien al 10 jaar bestond, maar nog zeker geen 50 jaar. Jonge kerken zijn kwetsbaar. Er is heel veel enthousiasme over het geloof, daar kunnen we echt wat van leren. Maar vaak ook nog niet zoveel structuur. En mensen kunnen zomaar opeens weer de andere kant op gaan. En dat zien wij ook gebeuren in de kerken waar wij vroeger een zendingsrelatie mee hadden. Kerken in Zuid-Afrika, waar we regelmatig ook voor collecteren. Prachtige, bloeiende kerken, maar wel heel klein en kwetsbaar. En je hoort wel eens van zendelingen, dan is er een christelijke begrafenis, maar dan gaan ze ook nog even langs de toverpriester, want dat moet je toch ook nog even geregeld hebben. De voorouergeesten. En daarom is er op het voormalige zendingsveld zijn er mensen nodig zoals Titus. Mensen die de gezonde leer blijven vertellen. En daarom is er nog steeds ondersteuning nodig voor deze gemeentes. En nou zitten we in de situatie dat wij als kerken in Nederland gezegd hebben, ook in Eindhoven, daar willen we ook aan meewerken tot. Over een paar jaar hebben we ons commitment gegeven voor steun. Voor een Kreta-achtige kerk, maar dan in Afrika. En we hebben geld te weinig. Eigenlijk al jarenlang geld te weinig. Dus dan zou ik als hele praktische vertaalslag van Titus 1 eens willen zeggen, pak eens het mooie nieuwe gele boekje, bladzijden 17 en 18. En lees eens wat daar staat over oog. En denk dan nog eens aan Kreta. En overweeg het eens. Is er misschien ruimte voor wat steun voor oog? Blijf jonge kerken steunen. 2. Zorg zelf voor gezonde voeding. Net op gezonde voeding voor je geloof. En dat doen jullie, en dat is super. Dus jullie zitten hier. Dat is klasse. Maar goed, dit is een uur. Het gaat weer wat langer worden natuurlijk vandaag. 5 kwartier. De gemiddelde Nederlander zit meer dan 3 uur per dag achter een beeldscherm. Dat kan natuurlijk ook de EO zijn en zo. Maar vast niet alleen maar. Hoeveel ruimte is er voor gezonde voeding in ons leven? Ik ga hier niet staan moraliseren. Ik weet zelf heel goed hoe lastig het is om in de drukte van het leven tijd te vinden, energie te vinden voor, de Bijbel. Of is iets wat stimulerend is voor je geloof. Kring misschien. Ik weet het. En toch moeten we het wel tegen elkaar zeggen. Zorg nou voor gezonde voeding in je geloof. En zie de woorden van Paulus over gezond geloof, gezond onderwijs. vooral als een uitnodiging om het weer te gaan proberen. Misschien wel deze zomerperiode. Misschien is er wel wat meer ruimte als je op vakantie gaat, of als je van niet de drukte hebt van elke week, om nu eens misschien wel met je gezin tijd te maken voor de Bijbel aan tafel. Er hoeft niks, pak er gewoon even de Bijbel erbij. Of om zo'n goed boek te lezen. Hier achter mij in de gang hebben we onze eigen bibliotheek. Voor Nop kun je een boek lenen. Nou, zo makkelijk kan het zijn. Zorg voor gezonde voeding voor je geloof. Dan de laatste. Ontvang ambtsdragers als mensen die letten op onze gezondheid. Misschien viel je aandacht daar, bleef je aandacht daar wel bij hangen, bij al die dingen die gezegd worden over de oudsten en de opzieners. Paulus legt hier een hele hoge lat via Titus voor mensen die de kerken op Kreta zouden moeten leiden. Ze moeten onberispelijk zijn, geen fouten maken, een vast geloof hebben en dan niet alleen zelf, maar ook hun gezin. Nou, dat is ingewikkeld. Wil Paulus dan echt perfecte gelovigen als ambtsdragers? Ik denk dat hij ze op Kreta niet zou hebben gevonden. En dat wij ze hier ook niet vinden. Ik denk dat het punt van dit hoofdstuk zit in de tegenstelling. De tegenstelling tussen de mensen die er nu zijn, die zoveel onrust veroorzaken, zoveel ruzie, zoveel onduidelijkheid, die zo'n ongezonde sfeer opleveren. Als je dat nou als ene uiterste neemt, zet daar dan het ideaalbeeld naast. Zonder dat iemand ooit aan dat ideaalbeeld voldoet. Maar waar zouden we met elkaar naar zoeken? Nou, ik vertaal het dan zo. We zoeken mensen die een beetje proberen te letten op hun eigen geestelijke gezondheid. Hun leven met de Heer. En die oog hebben en een hart hebben voor de gezondheid van ons als gemeente. Onze gezondheid in het geloof. En waardoor de genade van God iets van een heilzame invloed van uit mag gaan. Door wat ze doen, dienend, wat ze zeggen, hoe ze bidden voor de gemeente. Iets waar een heilzame, mensen waar iets van een heilzame invloed van uit mag gaan. En zulke opzieners ging Titus op zoek. En hebben wij ook gezocht als gemeente, als kerkraad. En nu hebben we een aantal mensen gevonden, zussen en broers, waarvan we zeggen, ja, we hebben er vertrouwen in. Deze mensen kunnen een gezonde invloed hebben op het welzijn van de gemeente. En als we dat bij de verkiezing vandaag gezamenlijk zeggen, dan mogen we deze mensen ontvangen. Als mensen die waken voor onze gezondheid. Dan zullen we hen ondersteunen. Amen. Gezang 316 is een gebed tot God om ons te bewaren bij de gezonde leer. Bij alles wat er op ons afkomt, bescherm ons Heer, bescherm uw kerk. We zijn soms in de war, maar houdt u ons vast. En mijn idee is om dat in wisselzang te zingen. Eerst het couplet allen, dan het tweede couplet de mannen, het derde couplet de vrouwen en het laatste weer gezamenlijk. een kleine aanpassing in de volgorde van de liturgie en ik wil ons nu eerst voorgaan in het dankgebed. Dank u wel, Heer. U bent de God die onze gezondheid op het oog hebt. Ons herstel, waar het ons aan gezondheid ontbreekt. Voor ons lichaam, zoals Jezus daar tekens van heeft gegeven toen hij op aarde was. Wees met onze zieken, Heer. Wil gezondheid geven. Kracht om te dragen. En soms allebei tegelijk. We bidden u voor onze gezondheid in onze relatie met u. Laat uw heilzame woorden, de liederen die we zingen, die de Geest ons geeft, een gezondmakend effect mogen hebben op ons leven. Help ons om dat ook te zoeken, die bronnen, zoals we vitamine nodig hebben, groenten en fruit, dat we zo ook uw goede gaven mogen ontvangen. En wilt u ons als kerkraad, nu bid ik even, als mede-ambtsdrager, ons daarbij ook helpen om te zoeken naar wat gezond en opbouwend is voor ons als gemeente. En leidt de verkiezing van deze dag. Dat vragen we, Heer. We danken u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil voorstellen dat we nu samen zingend ons geloof belijden. Dat is ook een verwoording van wat gezond is, de gezonde boodschap van God voor ons. En dat doen we met lied 9 uit de eigen bundel. Onze gaven geven voor de predikantsopleiding. Als de kinderen terug zijn, dan zingen we als laatste lied in de dienst. Hij is verheerlijkt. Dat is lied 594 uit de hemel hoog.
Thank you.
kijk even naar mijn mede-kerkraadsleden. Is het de bedoeling dat we zo nog even gaan zitten? Of, ja? De voorzitter spreekt. Dan gaan we dat doen dus. We mogen de zegen van onze God met ons meedragen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.